Goedemorgen allemaal. Boker tov. Dat is op zijn Hebreeuws. Toda, dankjewel. Ik drink graag water, maar bij mij gaat er ook altijd heel snel weer uit. Dus wat daar heb ik een zweetlap bij me. Ik denk het wel. Ja, anders moet ik op mijn tenen staan. Helemaal goed, dank jullie wel. Fijn om hier bij jullie te zijn. En denk, precies een jaar geleden was het ook zo. Het was volgens mij 4 augustus. En achterin zit ook mijn twee kinderen. En mijn vrouw Karen is er ook. En zo mooi om zoveel bekende gezichten weer te zien. En de parasha heeft iedere week een naam. En deze keer is het Maaseh, dat betekent eigenlijk tochten. Nou, dat spreekt ons wel aan, want we hebben afgelopen weken heel veel tochten gemaakt. We zijn alweer bijna aan het eind van onze reis. We gaan woensdag alweer terug naar Israël. En we wisten van tevoren, dit wordt een vermoeiende tocht. We zijn op veel, we hebben geloof ik in 8 verschillende bedden geslapen afgelopen weken. En we zien dus uit naar rust in het landje. Het thema waar ik een beetje over ga spreken vandaag heeft ook te maken met optrekken, uittrekken. Zoals eigenlijk het thema is voor Israël, die steeds de opdracht krijgt. Gaat heen en ga naar het land. En het beloofde land, wat net zo mooi is beschreven in de parasha ook. En in de haftara. En dan denk je eigenlijk, het is maar een klein landje. We hebben het eigenlijk over. Hè? Zo'n klein stukje grond. En zo bijzonder toch. Het is Gods land. Goed. Wij hebben de eerste 2 weken van ons zijn in Europa in Duitsland vertoefd. De meeste mensen weten wel wat wij daar dan doen. Lesgeven. Wij zijn met name altijd bezig met het Hebreeuws onderwijs. En heel blij dat we nu ook eigenlijk toegang hebben gekregen binnen Duitsland om daar cursus te geven. En natuurlijk hoort daar ook een boek bij, Hebreeuws in 6 dagen. En heel blij dat we nu ook sinds kort Hebrew in 6 days hebben. En dat is echt voor ons een toevoeging op ons assortiment boeken. Het Hebreeuws in 6 dagen bestond natuurlijk al. Maar het is ook verheugend dat ook in Duitsland, vooral in Zuid-Duitsland ook zo'n behoefte is ontstaan in het weten wat staat er nou eigenlijk geschreven in de grondtekst. Ja, en voor ieder die het nog niet weet, Hebreeuws betekent letterlijk de taal die van de andere kant komt. De taal die van boven naar beneden komt. En het is voor iedereen mogelijk om deze taal te bestuderen. We hebben er wat van gezongen. Maar het is goed ook om te weten wat staat er geschreven. Waarom? Ook omdat Jezus, Jehoshua, ook zelf zegt, immers er staat geschreven. Nou, wat staat er dan geschreven? We zijn vaak zo onmondig. We weten het niet, we zijn afhankelijk van leraren. Maar zelf kunnen we ook toch ontdekken wat de volheid en de rijkheid, de diepte is van wat er staat geschreven. Dat is een beetje wat Karen en ik doen. En waar echt wel ons hart ligt. En we hebben natuurlijk ook een gastenhuis in Israël, maar dat is een heel vermoeiende business eigenlijk. Want dat moeten jullie niet persoonlijk nemen, er zijn heel veel mensen die hier zitten die bij ons te gast zijn geweest. En het was allemaal geweldig leuk, maar het is een enorme belasting ook wel voor ons gezin. Als je gewoon altijd mensen mag vermaken en mag onderwijzen. Maar we houden er meer van om toch te blijven waar wij denk ik voor bestemd zijn om meer onderwijs te geven en erop uit te gaan om dat te doen. Dus vandaar ook die Engelse vertaling. We hopen in de toekomst ook meer in het, in het Engelstalige gebied te mogen onderwijzen. Maar goed, dus die taal is zo mooi ook voor u, van boven naar beneden, hè, zoals onze God naar beneden is gekomen. En we hoeven niet op te stijgen naar hem, maar hij komt juist naar ons toe. En van rechts naar links, hè, van wat is naar ons gezegd? Het belangrijkste orgaan van ons lichaam is niet wat de meesten denken, wat zie ik, mijn oog, maar juist mijn oor. Hè, we hebben het ook gezongen net, Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema, het gaat om het horen. En we zijn zo gericht op het kijken. We leven in een kijkcultuur. En de ongelovige Thomas-cultuur. Ik moet het eerst zien. En dan pas geloof ik het. Maar het gaat om het horen. En dat is geen makkelijke kwestie. Als kind hebben we altijd al wat moeite met luisteren. Zelfs volwassen mensen hebben het moeilijk, vooral mannen dan, hè, om te luisteren naar hun vrouwen. Luisteren is een heel moeilijk werkwoord. Horen. Maar het is de hoofdopdracht. Luisteren. En nog een klein aspect van het Hebreeuws is dat een vertaling is nou eenmaal een verschraling. Het is niet anders. Simon Carmichelt is eigenlijk nooit in een andere taal vertaald, zover als ik weet. Want het is niet te vertalen. Typische Nederlandse uitdrukkingen die niet in een andere taal zijn weer te geven. En zo is zeker de taal van de Bijbel, die geïnspireerd is door de Heilige Geest, gewoon niet goed te vertalen. En daarom is een vertaling eigenlijk dus een verschraling en een stukje verraad naar de auteur. En dat moeten we echt serieus nemen, want kijk u maar in de verschillende Bijbels, er zijn verzelfde tekst vaak verschillende vertalingen weergegeven. Eén vind ik heel erg typerend van Psalm 48, het laatste vers. Daar zijn we deze vakantie ook best wel mee geconfronteerd. Want we hebben in die 5 weken best wel wat begrafenissen meegemaakt. En verdrietige dingen gehoord over mensen die heen waren gegaan. En dan werd dat vers wel eens aangehaald van Psalm 48 vers 15. Maar in heel veel Nederlandse vertalingen staat daar dan: zo is onze God voor eeuwig en altijd. Hij begeleidt ons tot de dood. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws. Er staat niet tot de dood. Dan denk je van, houdt het dan op bij de dood? Nee, er staat in het Hebreeuws al moet. En al, wat betekent al? Je kent allemaal el al, hè? El is naartoe en al is overheen. El al wordt ook wel eens flauw vertaald als every landing always late. Maar al betekent er overheen. Oftewel, al moet, hij begeleidt ons tot overheen. Tot voorbij de dood. Dat is toch een heel andere vertaling. Een heel andere inhoud naar wat hier bedoeld wordt. Zo mogen we het ook weten. Hij is een God die met ons meegaat, zelfs tot in de dood. En God is een God die zich aan zijn woord houdt. De afgelopen parasha's zien we dat steeds ook weer terug. We zijn nu in het boek Numeri. Eigenlijk ten einde gekomen. Numeri in het Hebreeuws is Bamidbar, in de woestijn. En eigenlijk zijn die eerste 4 boeken eigenlijk het hele verhaal van de Bijbel. Vanaf de schepping tot aan het volk Israël dat dan in het land der belofte komt. En dan is het boek Devarim, Deuteronomium, eigenlijk een soort Handelingen der Apostelen. Dat is op zich wel interessant als je een vergelijking maakt met de eerste 4 boeken van het Nieuwe Testament en de boeken van het Eerste Testament, de Tanach. Dat er best wel een beetje een link te zien is, bijvoorbeeld tussen Johannes, die begint met in het begin was het woord, en het woord was bij God. En het eerste boek van de Bijbel, in het begin, met de eersteling schiep God de hemel en de aarde, lijkt wel een beetje dezelfde zinnen. En het tweede boek, wat wij Exodus noemen, is Shmot, en dat betekent namen. En het evangelie van Matthäus begint ook met een hele reeks namen. Dus er zitten wel linken in, misschien bewust of onbewust, dat die boeken toch wel een beetje dezelfde lijn aanhouden. In ieder geval, Devarim, Deuteronomium, is een soort herhaling van de geschiedenissen, een opsomming van de tochten en de ondernemingen van het volk Israël. En wat ik al voorheen zei, Israël is eigenlijk een volk wat onderweg is. Ze kregen de opdracht, ga. En je ziet dan in de laatste hoofdstukken van Bamidbar, van Numeri, dat Israël staat aan de grens om het land in te trekken. En dan komt er toch nog weer een tegenkracht om het tegen te houden. Ze worden steeds toch weer tegengehouden. Als we met iets goeds op weg zijn, kunnen wij als mens ook wel eens tegengehouden. We hebben weer een tegenkracht. In dit geval was het, dat weten jullie allemaal nog wel waarschijnlijk, was het Balak met zijn Bileam. Die Israël wilde vervloeken, want ze geloofden dat woorden scheppingskracht hebben. En dat is ook zo, want onze God is een woord. En wat je zegt, heeft invloed. En hij wilde vervloeken, maar hij zegent juist. Ik weet niet of jullie dat goed hebben opgepikt van die parasha van een paar weken terug. Dat wat deze heidense profeet zegt, ook uitgekomen is. Heel bijzonder. Hij zegt, Israël leeft apart. En in het Hebreeuws staat am goyim lo yit chashav. Oftewel, het is een volk wat niet tot de volkeren wordt gerekend. Ze moeten apart, ze leven apart. En dat is ook denk ik heel belangrijk om ons te realiseren. We moeten Israël niet erbij willen trekken van kom maar bij ons. Nee, ze zijn apart gezet van de rest. Ze zijn geheiligd. Het is een geheiligd volk en dat betekent ook afzonderen. Het is een afgezonderd volk. En Biliam de heidense profeet ziet dat. En tot op de dag van vandaag is het eigenlijk zo. Niet dat Israël daar allemaal mee eens is. Heel veel Israëlieten willen graag zijn zoals de rest. Net zoals Saul zei, we willen een koning. We willen zijn zoals de rest. En dat is ook een probleem waar we vandaag de dag nog mee zitten in Israël. We willen zijn als de rest. We willen dus niet anders zijn. En hij zag ook nog iets anders, deze Biliam, namelijk dat uit dit volk Messias zou komen. Een leeuw. En hij zag een ster oprijzen. Ook dit soort bijzondere dingen zag deze profeet. En ook wie Israël zegent, zal gezegend worden. En wie Israël vloekt, zal gevloekt worden. Heel belangrijk dus, wat zeg je? En wat beloof je? We zien het vervolg. De laatste hoofdstukken, die wordt overigens, jullie weten dat er een verschil is tussen de parasha's deze weken, wat in Israël wordt gelezen en wat buiten Israël wordt gelezen. Maar gaat het ook over de belofte die je uitspreekt. Als jij wat zegt, moet je het ook doen. Waarom? We zijn ook geschapen naar Gods beeld. En God doet wat hij zegt en wij moeten ons aan ons woord houden. In dit geval gaat het over twee stammen die dan het land in willen trekken. En dan zegt Mozes van ja, maar en Jozua, dan moet je wel meewerken. Dat gaat over Gad onder andere. En Ruben. Maar die wilde eigenlijk aan de oostkant van de Jordaan blijven. Een stukje Golan, een stukje Bashan. Ze had, er veel vee. Zegt ja, je mag wel, maar je moet wel mee helpen vechten. Doe je dat niet? Dat is een heel aparte zin wat dan in het Hebreeuws staat. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Er staat namelijk, want dan zal de zonde u vinden. Dat vind ik een heel moeilijk zinnetje. Dan zal de zonde u vinden. Als u niet aan je woord houdt, dan zal de zonde, dat is de zondige tegen God. En dan zal de zonde jou vinden. Zonde in het Hebreeuws is gata. Gata is een get en een tet en een alef. Alef is de eerste letter van het alefbeet. De get is eigenlijk beeld, is de achtste letter van de omheining. Eigenlijk, als je dus zondigt, dan sluit je ook iets in. Je omarmt het als het ware. Dus de gata, de zondige, je sluit iets in. Dan is de te van gata, de tet, is de negende letter. Is de, eigenlijk de letter van van de duisternis, van de donkerte. Is de negende letter van het negende uur op Golgotha. Van de negende plaag van duisternis. En het, ook de negen maanden dat een kind in de donkerte mag opgroeien. Dat is ook met zonde, van donkerte. En aan het eind heb je die alef van gata. En dat is eigenlijk thema van onze God. Jezus zegt, ik ben de alef. God is het thema van de alef. En dat, die zet je helemaal achteraan in zo'n woord. Je sluit als het ware God buiten de deur met zondigen. Zet je hem buiten. Het was wel bijzonder dat Koos dat net aanhaalde over dat hij zei over de Golan en Trump. Dat daar nog, dat het een mooi gebied is. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat een heel mooi gebied. En we hopen natuurlijk op Alia. Israël bidt ook. Laat er gewoon mensen uit het land, uit de wereld komen weer naar Israël. Zoals wij dan bijna 6 jaar geleden Alia gemaakt hebben. Maar waar gaan de meeste Joden zitten? In het midden van het land. Tel Aviv, Jeruzalem. Daar gaan ze zitten. En aan de kuststrook. Maar in de Golan niet. In de Negev ook niet. Dat zijn dun bevolkte gebieden. Maar ja, oké, dat is natuurlijk ook praktisch. Van er is minder economie. En net zoals waarschijnlijk ook minder mensen naar Groningen trekken hier in Nederland. Ik wil geen Groninger beledigen. Ik weet dat er een paar uit die omgeving komen. Maar dat is wel een feit. Ook hè, het zuiden van Limburg zo, wonen toch minder mensen en de huizen goedkoper. Maar dit zijn juist hele bijzondere gebieden in de Golan, is toegezegd aan Jozua. En aan dat volk Israël. En dat is juist zo mooi dat Trump dat gewoon ook bevestigt. Ik denk dat dat een heel mooi iets is wat hij heeft gezegd. Het klopt, dit is al een Jozua en daar praten we al over 3500 jaar geleden. Hè? Dat is toch al een hele tijd terug. En er komen steeds meer jagers. En ik denk ook dat het goed is dat de Joden teruggaan naar het kleine landje Israël. We waren in deze vakantietijd ook nog even in Londen. En dan ben je in de Tube, daar zo in de metro. En dan zagen we daar zo'n ultra-orthodox gezin met een man, vrouw, 4, 5, 6 kinderen. Stonden zo'n beetje zo verdwaasd om zich heen te kijken. En Karen liep zo langs. Boker tof! Van wie is dat nou? Shalom! En zij heel enthousiast. Shalom! Geniet ervan. Maar je zag ook mensen langschieten die keken van, wat zijn dat nou voor lui, weet je wel, wat doen die hier? En ze zijn ook zo anders dan in hun kledij. En wij zagen natuurlijk heel westers uit. En dan denk ik ook van, ja, er is zo antisemitisme. Jeremy Corbyn ook in Engeland is ook een geen makkelijke man. En er zijn jagers op komst, die Ilhan Omar heet ze ook, hè? En ook van jagers die Joden toch oproepen, ga nou maar uit het landje weg. En dat zie je ook natuurlijk in de politiek. Hè. Israël is maar 0,1% van de wereldbevolking, echt mini-mini. Maar 78% van alle veroordelingen van de Verenigde Naties zijn tegen Israël. Veel meer dan tegen Jemen, tegen Noord-Korea, tegen Syrië. Het is toch van de zotte? Het is toch van de zotte? Dat is toch... Waar komt dat vandaan? He, dat zijn natuurlijk vreselijke ontwikkelingen. En Israël die kreeg toen de opdracht. He, dat is dan van Parasha die we dan ook deze gemeente lezen. En het staat in nummer 33 vers 52. Om de volkeren die daar destijds woonden te verdrijven. Klinkt niet leuk natuurlijk. Maar ze moesten ze verdrijven. Want als je dat niet zou doen, zouden ze tot doornen in hun ogen worden. En zij zouden ook Israël gaan benauwen. Nou, dat is ook wat gebeurd is. En tot op de dag van vandaag. Wij wonen eigenlijk tussen allemaal Arabische dorpjes in. Wij zijn officieel kolonisten, laat ik maar zo zeggen. Wij wonen in Shomron. Buiten de groene lijn. Officieel is dat niet Israël. Israël heeft het nooit geannexeerd. En het is een leeg land. Maar de dorpjes om ons heen horen 's morgens wel allemaal die moskeeën natuurlijk. Die zijn niet vriendelijk naar ons. We kunnen ook niet zomaar eventjes buiten de grenzen van ons dorpje gaan wandelen gezellig door de bergen heen. Kunnen de Arabieren wel, kunnen wij niet. Dus dit is een benauwenis. En ik wil het niet een politiek verhaal van maken. Maar het punt is ook, ze aanbidden niet de God van Israël. Kijk, als we het hebben over dit is het land van God. Dat God zegt dit is mijn land. Dan hoort daar ook alleen de God van Israël aanbeden te worden. En niet een andere godheid. En dat is ook het probleem. En dat is denk ik de kern van het probleem. Ook tegen het Joodse volk is... de haat tegen de God van het Joodse volk. En dat lezen we ook in Psalm 83, ik meen vers 4. Van ze hebben een verbond tegen u opgezet. Dus de haat tegen Israël, de haat tegen het Joodse volk, is in de kern genomen haat tegen de God van hen. En zo weet je allemaal nog wat verhaal van Esther. In heel dat boek Esther komt de naam van God niet voor. Maar waar draait het om als meneer Haman, als hij zeg maar tegen Ahasveras aan het praten is van er is een volk en die volgen andere regels dan die van u, zegt hij. Nou, welke regels dan? De regels van de God van Israël. die volgen zij. Dus hij is verborgen aanwezig. Esther betekent overigens ook ik die verborgen ben. En ook hier in het Bijbelboek is de Heere God verborgen aanwezig. En dat is eigenlijk de haat die Haman heeft tegen... Ja, dat zeg je altijd zo, hè? Ja. Tegen deze... tegen het volk van God die destijds in dat hele grote rijk leefde. Maar goed, om nog heel even terug te komen op Shomron waar wij zitten. Ik hoop dat u goed weet dat het eigenlijk gewoon een betwist gebied is. Niet een bezet gebied, maar een betwist gebied. Van wie is het nou? Is het nog van de Mamelukken? Is het nog van de Turken dan? Is het dan van de Engelsen? Is het dan die 1917 verlaten hebben? Of 1948 verlaten hebben? Of is het van de Jordaniërs? Die er grotendeels tot 1967 hebben gezeten. Van wie is dat dan? Dus het is ook een betwist gebied. Maar bijbeltechnisch gezien is het land van God. Is het zijn land. En ik zal er misschien zo nog even op terugkomen, denk ik, dat het ook misschien voor u nog toekomst mag hebben. Dit stukje grond. In ieder geval, als ik het zo mag zeggen, is het een geestelijke strijd in alle kanten dat hier uitgevochten wordt. En hoe dan ook, misschien is het helemaal niet aantrekkelijk om naar Israël te gaan. En van de week hadden we ook weer horen, aan de noordgrens wordt ook geïnfiltreerd. En aan de westkant wordt geïnfiltreerd waar mijn zus woont. Hoe interessant is het dan als Jood om naar Israël te gaan? Dat is toch helemaal niet interessant? Alles, wij vinden het hier een paradijsje in Nederland qua betreft de supermarkt. Alles is zo goedkoop. Israël is het veel duurder. Alles is duurder in Israël. En er is heel veel stress en de mensen zijn wat snel geïrriteerd, want het is heel erg warm vaak en alles is duur. Wat is nou dat aantrekkelijke? Nou, ja, en toch komen mensen en willen daar wonen, want ze weten, dit is zijn land. En het komt ook goed met dat land. En daarbij, het is ook beloofd. Hè? We hebben het ook gelezen. Dit is zijn land. En waar begon het mee? Bij Abraham. Abraham kreeg die opdracht, ga weg uit dat heidense Ur en Haran. En ga naar het land wat ik u beloofd heb. Genesis 13, vers 15. En wat doet Abraham? Hij gaat op weg. Hij doet het gewoon. Hij zei, je zult een groot volk worden. Hij had alleen nog maar een hele oude vrouw. En hij was zelf ook al stokoud. En toch geloofde hij niet. Kun je het voorstellen, is hier iemand al 90? Dat gaat niet. Dat je nog nageslacht krijgt. Dan denk je toch, die is mijn sugar. Maar wat zegt God tegen Abraham? Geloof het en ik zal jou zegenen. Nou, zegenen betekent vermenigvuldigen in het Hebreeuws. Bireg. Dat is een be en re en gaf. Dat betekent vermenigvuldigen. Jullie hebben net de kinderen gezegend. En dat is geven, veel geven aan hen. En Abraham krijgt de belofte, ik zal jou zegenen. Ik zal jou veel geven. Je krijgt veel nakomelingen. En wie jou zegent, zal gezegend worden. En wie jou vloekt, zal gevloekt worden. Nou, hij gaat en hij gelooft het. En het wordt hem als, wat staat ook alweer? Als gerechtigheid toegegeven. Als gerechtigheid, als tzedaka. En dan zegt God aan het eind, weet je wat? Abraham, er moet alleen een klein iets veranderen. We gaan jou niet meer Abraham noemen, maar Avraham. We gaan jouw naam veranderen. Een naamsverandering komen we een paar keer tegen in de Bijbel. In Israël vandaag de dag doet men dat ook soms. Met name als dan als er een ernstig ongeluk gebeurd is of zo. Met iemand. Dan verandert men de naam wel. Avraham. Hij krijgt een he erbij. En hij zegt, maar jouw vrouw moet ook wat anders heten. In plaats van dat ze Sarai heet, moet ze Sarah gaan heten. Alleen maar dat. Dat is wat hij zegt. Verander de naam. En wat gebeurt er? Door die naamsverandering wordt ze zwanger. Hoe is het mogelijk? Doordat je naam veranderd is. Ik heb het even heel klein opgeschreven. Zij had eerst dat jotje aan het eind. Dat is de jot. Sarai met het Sarah. Dus de he betekent opening. Vijfde letter, venster, dat is ook eigenlijk een vrouwelijke letter. Dus wat gebeurde met haar? Haar schoot werd ook geopend. En zij mocht dus moeder worden. En nou, dat is natuurlijk heel eigenlijk gewoon bizar om te geloven, dat het dus zo'n klein veranderingetje van een letter, dat daar zulke grote consequenties aan verbonden zijn. Want dat was het begin van het volk Israël. Een overjarig, bejaard echtpaar wat nog een kind krijgt. En ja, je bent je naam ook in het Hebreeuws. En overigens met dat jotje begint ook de naam van God zelf, hè? J-H-W-H, maar ook Jezus. Heel veel mensen noemen Jezus Yeshua. Maar misschien mag ik het corrigeren een beetje vanuit het Hebreeuws. Het is Jehoshua. Want hij heette net zoals Jozua. Hij heette gewoon Jozua, de zoon van Jozef. En Jozua in het Hebreeuws is Jehoshua. Het komt overigens van hetzelfde identieke werkwoord als Yeshua. Alleen Yeshua in het Hebreeuws is een zelfstandig naamwoord. Bevrijding. En als je, maar God is eigenlijk een werkwoord. God in het Hebreeuws, J-H-W-H, betekent aanwezig zijn. Erbij zijn, dat is iets actiefs. En de naam van Jezus is ook een werkwoord in het Hebreeuws. Namelijk doen bevrijden. Dat is dan toch een gradatie zwaarder wie hij is dan als je dus een zelfstandig naamwoord van maakt. Begrijpt wat ik bedoel? Dus Yeshua is, wat de meeste Messiaanse gemeenten ook in Israël noemen hem Yeshua. En het betekent dus bevrijding. Maar het is eigenlijk nog een verdieping hoger, namelijk hij doet bevrijden. Jehoshua. Zo heeft hij officieel geheten. En ook die naam begint natuurlijk met een jotje. En ook Isaac en Israël, het zijn allemaal namen die met dat jotje beginnen. Nou, gaat er nog een klein taalverhaal dat jotje wat weg werd gepoetst door die hey, niet zo erg happy was. Want ja, ieder lettertje staat op zijn plaats. En dan moest dat jotje weg. En dat jotje, ja, dacht, ja, wat dat nou? Moet ik weg, moet ik plaats maken voor die hey. En zo kwamen al ruziënd bij de Heere God. Ik zei, ja, word ik weggejaagd. En, nou, zegt de Heere God, ik weet het goed gemaakt. Dat jotje, dat komt weer terug. Bij een van de grote zonen van Sarah zullen we een jongen, wiens naam begint met een he, veranderen met nog een jotje ervoor. Nou, wie was dat uiteindelijk? Dat was Jozua. De Jozua, de zoon van Noen. En die heette eerst Hosea. En die werd toen Jehosea, Joshua genoemd. Dus dat jotje kwam weer terug, jotje blij. En zo is dat dan gegaan. Dus hij heeft geloofd. Hè? Ook Jezus zegt dat. Zeg iets en geloof het, hè? Als die berg zich gaat verplaatsen, geloof je dat dan ook? Dat zijn allemaal, geloven we inderdaad wat we zeggen. Je kan ook zeggen, ja, maar wat heb ik nou met dat verhaal van Abraham van doen? Dat is toch, wij zijn toch niet van Abraham, of zijn we nou wel van Abraham? Nou, ik denk dat je dat toch wel mag beseffen, dat je wel van Abraham bent als je in Jehoshua gelooft. Als je in Jezus gelooft, ben jij zaad van Abraham, zegt Galaten 3, vers 29. Dus dan ben jij verbonden, ben jij geënt. Kan je niet zeggen, ik heb er niks mee te maken. Toch? Ja, het lijkt mij een heel duidelijk verhaal. Dus dan, als jij dus zaad van Abraham bent, dan heb jij er dus mee te maken. En moet jij dan ook op weg gaan? Dat is natuurlijk de vraag. Van waar moeten wij dan heen? Wij zijn toch niet Joods en de Joden mogen in Israël. Als je niet Joods bent, kom je er helemaal niet in. En als je Messiaans bent, dan heb je ook problemen. Van hoe moeten we dat nou doen? En waar moeten we dan heen? Moeten we dan echt dan naar Israël? Is dat onze uiteindelijke bestemming? Maar dan moet je dus gaan lezen in Psalm 87... Vind ik altijd zo mooi om dat ook vanuit het Hebreeuws aan te duiden. Psalm 87 geeft eigenlijk heel duidelijk aan waar we allemaal aankomen als mens. Want er staat heel duidelijk dat ieder mens geboren is in Sion. We komen er allemaal vandaan. Dus we hebben er een link mee. We komen allemaal uiteindelijk daar ook vandaan. Dat is onze bron. Of we er allemaal moeten gaan wonen, ik weet niet. Ik heb hier prachtige optrekjes gezien, in optrekjes in Veenendaal en de omgeving. Ik denk van, wat doen we daar in dat rotsige Naaleh waar we wonen, met allemaal stenen om ons heen. En is het niet veel mooier in de Achterhoek of hier in onze omgeving? Het is prachtig. Nederland is zo mooi. Iedere keer genieten we ervan als we het zien. Maar ja, het trekt ons zover. Is iedereen wel eens daar geweest? Van hier, van jullie? Jij ook? Kijk. Heel veel van jullie zijn er wel eens geweest. En het trekt ook vaak om er weer nog een keer heen te gaan. Dat is toch apart? Hoe vaak ga je nou naar Ibiza? Ik weet het niet. Ik ben er nog nooit geweest. Maar je gaat vaak toch maar één keer naar een land toe. Dan ben ik een keer daar geweest. Een keer naar Zuid-Amerika of zo. Of je moet erheen. Maar Israël, dat trekt toch vaak weer om... Ik moet erheen. En kijk, we kunnen natuurlijk allemaal niet... de weg teruggaan, maar we kunnen wel terug naar de weg. Kijk, en onze Messias Jezus, hij is de weg. En hij geeft de opdracht, ga heen. Hè? Dat op weg gaan is ook iets wat hij zegt. Volgens mij had jij het op de eerste sheet staan. Van, gaat heen en verkondig het koninkrijk totdat ik kom. Dus ook wij worden opgeroepen om te gaan. Maar we blijven vaak zitten waar we zitten. En we kunnen... Als we Jezus serieus nemen, moeten we toch ook zeggen dat hij dat woord van God nooit ontkracht heeft. Hij bevestigde alleen maar het woord. Hij vervulde het woord door het te onthullen, om te laten zien wat staat daar nou eigenlijk geschreven. Hij was volledig in eenheid met de 5 boeken van Mozes. En met Mozes dus, maar ook met de profeten, met Elia. Hij was daar volledig één mee. En we hebben vaak de neiging om dat te scheiden, van ja, dat is oud en dat is nieuw. Nee, we zien Jezus steeds verbonden met die twee. Op de berg der verheerlijking zien ze daar Mozes en Elia verschijnen. Dat is het teken van de 5 boeken en de profeten, daar is hij in eenheid mee. En als hij op de eerste dag van zijn opstanding, dat is met de Emmaus op weg is, met de Emmausgangers, waarover praat hij dan? Over Mozes en de profeten. Daar praat hij over. Waar hij dan betrekking op heeft. Hij legt uit wie hij is via Mozes en de profeten. Dus dat is zijn bron. Dat is waar hij één mee is. Dat is belangrijk om... Karen is dat altijd, zegt dat altijd in te printen. Mensen moeten de profeten lezen. En dat zijn we een beetje afgeleerd. We hebben afgeleerd, maar we moeten zien dat hij in eenheid met hen was. Immers, er staat geschreven. En mijn vader zei dan altijd, ja, de hele samenleving moet een samenloving maken. Ja, mijn vader was predikant. Hij kon dat ook allemaal zo mooi vertellen. Hij zei ook altijd van, de mens is gestold stemgeluid van God. Ook zo prachtig. Hij heeft ons geroepen, gestold stemgeluid. Ja, prachtig. En goed, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we een samenloving worden? Door steeds maar weer te horen en te luisteren. Dat is wat we gewoon moeilijk doen, want als we het niet vaak genoeg horen, vergeten we dat. Nou, het Joodse volk wordt dat ingeprint. Shema Yisrael. En dan zult de Heere God liefhebben met heel je hart. Nou, als wij de kinderen 's ochtends in haar leven naar de bus brengen, dan zeggen we altijd in die paar minuten dat we in de auto zitten, altijd de Shema. En dat zeggen ze dan in het Hebreeuws natuurlijk. En dan nog het gebed voor inzicht, wijsheid en kennis. En ja, kijk, ze zijn nu volwassen. Ze zijn 15, bijna 16 en 14. Dus ze moeten dat ook zelf verder gaan dragen. Maar door dat in te printen op jonge leeftijd, ja, gaat het op een gegeven moment wel naar binnen. En dan maak je op een gegeven moment zelf een keuze en ga je ermee verder. Maar hoe gaat het dan met hen die dus dat niet opgedrongen hebben gekregen? Want het is wel een manier van opleggen natuurlijk. Hè? Inprinten, ga zult erover praten als gij zit, als gij staat, als gij onderweg bent. Constant moet je het erover hebben. En je wordt er gewoon gek van misschien. Wel, ja, steeds wordt het maar weer herhaald. Maar dat is dus wel de weg. Om het steeds te horen. In feite is dat ook wat Paulus de gemeente adviseert, om het steeds weer te horen. Alleen hij zegt het wat tactischer. En tactischer dan meneer Petrus. Want Petrus was ook een beetje een opdringerig apostel. Die zei, ja, ze moeten de heidenen moeten dit en moeten dat en moeten zich besnijden. En, nou, een heleboel moeten. En dan zegt Paulus, ja, wacht even, ik snap die heidenen wel. Die hebben dat allemaal niet gehoord als kindjes. Dus die hebben daar veel meer moeite mee. Die hebben andere dingen gehoord. Maar hoe kunnen ze dat misschien aanpassen? En dat staat aan Handelingen 15, vers 21. Dat is een apart zinnetje trouwens. Dus wat in geknoeid in de grondtekst al, in het Grieks. En dat zie je terug in het Nederlands. Die zin loopt niet. Het loopt in geen enkele taal. Er is iets in weggehaald, als het ware. Maar heel duidelijk lees je er dan nog doorheen wat de bedoeling is van deze zin. Wat Paulus zegt van immers Mozes, daar hij iedere week in de synagoge wordt onderwezen. Nou, dat is natuurlijk geen Nederlandse zin. Immers Mozes, daar hij iedere week in de synagoge wordt onderwezen. Maar duidelijk is dat de bedoeling daarachter is van ga maar naar de shul, ga maar naar de synagoge, of als er samenkomt, ga maar luisteren. Ga maar horen wat gezegd wordt. En dan gaat het wel inzakken. En dan gaat het, op een gegeven moment wordt het jouw eigen. En het mooiste is natuurlijk dat je dat als gezin samen kan doen. Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook wel, dat het niet altijd goed loopt. Dat een moeder denkt van, ja, ik heb andere dingen geleerd. En je leeft natuurlijk hier ook in een omgeving waar dat misschien dat je heel snel buitenstaander wordt. Die is dan verjoodsen of zo. Of je hebt een of andere gekte gekregen. Ja, we horen er heel wat mensen die er moeite mee hebben, omdat hun omgeving het niet accepteert. Ja, maar we zijn toch altijd op zondag naar de kerk en dan ga je opeens op zaterdag dingen doen. En je bent helemaal de weg kwijt, joh. En je bent helemaal aan het Joodse. Wat is dat nou voor? Dat is toch niet de weg? En helaas zien we ook heel veel, hoe moet je dat zeggen eigenlijk? Gewoon verschuivingen dat mensen op een gegeven moment ook Jezus ook echt loslaten. Die kom je ook echt tegen. En het is ook een moeilijk verhaal. Ik denk net zoals ik dat net zei, van Israël heeft geluisterd naar de stem van God om uit te trekken. Maar dan krijgen ze toch die Balak tegen zich, weet je wel. Er komt toch een tegenkracht om het proberen kapot te maken. En dan is het gewoon mooi wat die meneer las in Jacobusbrief. Dat weerstaat de duivel, hij zal van u vlieden. Dat is eigenlijk gewoon eigenlijk het recept, het medicijn. Van, we hebben allemaal wel iets van, nou, er bevliegt ons weer wat uit het verleden of iets wat aan ons kleeft, wat niet rein is. En dan denk je, ja, laat het maar over me heen, hè, dat is je vlees. En dan, nee, je kan het wel van je afpraten, je kan het namelijk wegsturen. En dit is dus gewoon het woord wat je dan moet gebruiken. Dat is natuurlijk een training. Maar je kan zeggen, ga weg in de naam van Yeshua. Net zoals Jezus ook die duvel achter Petrus wegjaagt. Dus het woord heeft kracht. Ja, en dat moeten we elkaar misschien ook steeds weer eens aanpraten. Als vriend, als familie. Van joh, als je ergens mee zit, spreek het dan uit. Weet je wel? En ik moet het ook tegen mezelf zeggen. Want ja, we leiden er allemaal aan tot, he, tot we zullen sterven, zullen we daar last van houden. Mijn vader zei altijd van, de duivel is overwonnen. He, door zijn opstanding ook. Hij is overwonnen, maar hij is nog wel aanwezig. En hij zit als het ware als een leeuw aan een kitting aan jouw been. Dus je sleept hem altijd mee als het ware. En af en toe staat hij weer eens op, dan brult hij weer van, en dan denk je, als zie je wel, het werkt allemaal niet. En ik val toch weer terug in mijn oude zonde. Maar dan moet je hem dus eigenlijk leren te temmen. En het woord van God is een krachtig woord. Wij zijn gemaakt naar zijn beeld. En hij heeft ons heel duidelijk gezegd, je moet je aan je woord houden. Want hij is woord. En hij kan zijn woord niet breken, want anders breekt hij zichzelf. En daarom kunnen we dit soort handelingen ook uitspreken. En daarom zijn zegeningen ook zo belangrijk. En daarom zijn zo vervloekingen zo gevaarlijk. Want er zit een kracht achter. Die moet je verbreken. En op dezelfde manier. En ik denk ook van, om even terug te gaan naar Israël. Van Israël is natuurlijk door de eeuwen heen op een bepaalde manier vervloekt. En het Joodse volk aan de kant gezet. Maar God heeft zijn belofte niet losgelaten. En ik denk dat we in die zin gewoon ook in een bijzondere tijd leven. Dat we mogen zien dat Israël teruggaat naar het land. En ik weet, ik kan u heel veel verhalen over vertellen, dat het ook nog lang niet op orde is in Israël. Het is het begin van het uitspruiten van verlossing. Er is nog veel te doen. De mensen zijn nog heel erg van het trauma van de Shoah en het trauma van de Galut, zoals de exile, nog lang niet te boven. Dat ze eeuwenlang door de wereld hebben moeten zwerven en eindelijk terug zijn in dat land. Ja, maar ze moeten nog allemaal de God van Israël aanbidden. Ze moeten hem vragen en of die grote benauwenis nog gaat komen. Ze hebben al zoveel benauwenis gehad. Het is de vraag hoe zal zich dat vormgeven. En rest ons in ieder geval voor het volk te bidden. En Israël in ieder geval te zegenen. Ook al is het een moeilijk volk. Het is geen makkelijk volk. En we moeten ook uitkijken dat we geen jodenknuffelaars gaan worden. Zeg maar van lekker joden huggen en zo. En dan, wat heb ik nou in mijn achterzak? Een nieuw testamentje of zo? Daar zijn we toch altijd nog een beetje zo mee bezig. Ze moeten zich wel bekeren. En tuurlijk, ze moeten ook zien wie Joshua is. Maar God zij dank staat er geschreven dat hij hen de ogen zal openen. Dus het komt dus toch goed. En laten we dat gewoon weten. Het komt goed met het Joodse volk. En onze bekeringsdrang, dat werkt niet altijd positief. En dat heeft ook heel veel ellende gegeven. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. In mijn familie heb ik ook Joodse familie die niet gelovig zijn. Maar ik ben daar voorzichtig mee. Weet je, want ik weet ook, er rust ook een belofte op jullie. En dat is een betere weg dan alsmaar te discussiëren van, ja, ik, zoals wij het zien is het goed. En zoals jij het ziet is het kort door de bocht. Kijk, en overigens, een blind mens is nog geen onmens. Laten we dat ook goed beseffen. Je kan wel blind zijn, maar ze zijn ook niet blind. Ze zijn verblind, staat er. Maar ook dat is nog iets anders. Verblind betekent eigenlijk dat je te veel licht hebt gezien. Ze hebben te veel Jezus gezien, als het ware. Weet je wel? Zijn licht, hij is licht, God is licht. Dat verblind je ook. En blijkbaar zijn zij het volk wat dit mag dragen. Om ook die moeilijke positie te vervullen, zoals de thema's waarin in de Bijbel omgaat, over de graankorrel die kapot moet gaan, over de druif die kapot moet gaan, waar dan die kostelijke wijn uit mag ontstaan, of het brood mag ontstaan. Dat zijn de symbolen van de zelfovergave van God. Dat eerst kapot gaat, zoals Israël ook eigenlijk gewoon enorm door de mangel is genomen door de eeuwenlang. Door eeuwenlange vervolging, maar misschien toch nu mogen opstaan tot een licht voor de volkeren. Want dat is hun bestemming. Zij zullen een licht orle olam zijn. En dat moeten we ze eigenlijk gewoon steeds toezeggen. Jongens, wees een licht. Geef ons maar onderwijs. Blijf zoals je bent. Blijf gewoon, we hoeven niet hun te worden. Blijf zoals we zijn. Maar geef ons maar onderwijs. Laat ons maar zien dan wat voor licht je hebt. We willen graag leren. We willen graag over die taal leren. We zijn nog analfabeet. We weten vaak het verschil niet tussen een alef en een beet. We zijn volledig afhankelijk van vertalingen en verschralingen. En er is nog heel veel te leren. En dan misschien mogen we ze dan ook nog jaloers maken. Van, ja, we hebben Joshua mogen ontdekken, de Joodse Jezus. En dat we dan samen op weg mogen gaan. En mijn vader had in de jaren 70 altijd zo'n zicht op, nou, waar wij dus nu wonen, Samaria. Hij zei, dat is eigenlijk maagdelijk land. Er wonen wel wat Arabische dorpjes zitten er. Maar het is eigenlijk nog helemaal maagdelijk. En misschien is ook wel de bedoeling van God dat het niet typisch Joods land wordt. Want dan komen er natuurlijk meteen allemaal industrieën te staan, begrijp je wel. Dan komen er grote, want Israël houdt van ontwikkeling. En het is nu dorpsgewijs gebouwd. Het is een prachtig gebied. En hij had altijd een visie voor de volkeren. Dat de volkeren mogen komen en samen de feesten van de Heere God mogen gaan vieren. Zoals ook in Zacharias 14 wordt geschreven. Ze zullen jaarlijks komen om de feesten van God te gaan vieren. Hij had dan zo'n beeld van de Shomron en Judea. Dat daar als het ware kleine settlements zouden komen van uit de volkeren. Die zag samen met Israël mogen leren en onderwijzen om aangaande de wegen die hij heeft voorgeschreven. Zoals Jezus ook zei, u wil geschieden. Waar hebben we het dan over? Over zijn Torah. Hè? Over zijn onderwijs, dat we daarover mogen leren. Nou, dat was een beetje de lijn die ik wilde vertellen vanochtend. We moeten op weg gaan. We moeten uittrekken. En misschien u ook. Niet alleen, hè? En wij zeggen altijd, ja, we hebben maar een heel klein gasthuis. Kunnen maar 8 mensen ontvangen. Maar je weet het niet hoe het loopt. Hè? Jagers zijn ook hier aanwezig. Ook de kerk hier in Nederland staat onder spanning. En dingen gaan langzaam en soms gaan ze wat sneller. En het is goed om voor Israël om altijd die lijn met het land vast te houden. Israël is als het ware een soort het moederschip. En haak vast aan het moederschip. Voor als er tsunamis komen, als er stormen komen. Dat je verbonden blijft met dit volk. En we zijn verbonden sowieso door Yehoshua. Die ons de weg mag wijzen. En hou dat vast, blijf dat vasthouden. En bid voor het volk, bid voor ons die daar ook zijn. Natuurlijk niet makkelijk. We kunnen niet echt openlijk zeggen wat wij geloven. Want dat wordt gewoon niet begrepen. Hè? Dus ook zij hebben geen onderwijs gekregen of wie zijn christenen. Want dat gooien ze allemaal op één hoop. Hè? Katholieken, baptisten, evangelisten, het is van hun één verhaal. En dus dat is heel moeilijk om daar met hen over te spreken. Maar ze kunnen wel zien wie we zijn. Hè? Op die manier zien ze ook dat we van ze houden. En dat wij, want ze snappen niet dat wij uit dat mooie Nederland weggegaan zijn natuurlijk. Om ons te vestigen in een bijzonder gebied. Tof. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En God zegen.